Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 138ste psalm en daarvan het derde vers, psalm 138. Het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Wij lezen het woord van de Heere uit het boek der Handelingen, Handelingen 16, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het 16e vers van de 22e psalm. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 16, na de lezing van Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om de Joden wil, die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysie gekomen zijn de poten zijn naar Bithynië te reizen. En de Geest liet hen het niet toe. En zij, Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. En als u nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zeker vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van dit uur vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen en daarvan het 14e vers. Handelingen 16, vers 14. Daar lezen wij: en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. We willen samen eerst de zegen van de Heere bidden over de prediking van zijn evangelie en over de bediening van het sacrament van de heilige doop. Laten we samen bidden. Heere, we mogen ook in dit middaguur weer als gezegende, als bevoorrechte mensen hier in uw huis zijn. Want het is toch zeker wel een voorrecht en een zegen te noemen dat wij onder de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus en van zijn genade mogen komen. Dat we mogen komen op die plaats waar gij laat verkondigen dat u genadig en barmhartig bent. Op die plaats ook waar gij uw geest wilt laten werken. Laten er nu van onze kant geen belemmeringen in de weg van de Heilige Geest geplaatst worden, opdat van ons niet gezegd zou behoeven te worden wat eens van de Joodse leiders gezegd werd: gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. En nu was het zo'n wonder niet dat die mensen dat deden, want dat doet de mens nu eenmaal van nature. Dat is zijn houding tegenover u, tegenover uw woord, tegenover uw geest. En dat het Sanhedrin dat deed, dat was geen uitzondering, dat was ook geen uitzonderlijk geval. Daarmee zijn zij niet te typeren als bijzonder slechte mensen, als mensen die op een hele bijzondere manier overtreden, want ze deden niet anders dan wat wij allemaal doen. En wat wij zullen blijven doen tot aan onze laatste ademtocht toe, als u ons niet tot andere mensen maakt. En daarom, Heere, wij bidden u om dat inwinnende en dat overtuigende werk van de Heilige Geest, waardoor wij gewillig gemaakt worden voor de eerste keer of bij vernieuwing, en waardoor wij het afleren om de Geest tegen te staan en om de werkingen en de krachten van de Heilige Geest tegen te houden en het licht, het vuur van de Geest te doven. Geef, Heere, dat door uw almachtige kracht onze harten ontsloten mogen worden. We gaan daar vanmiddag wat van horen in de tekst en in de prediking naar aanleiding van deze tekst. Als uw woord vertolkt mag worden zoals dat ons spreekt van het werk van u, niet alleen voor de mens, maar ook in de mens. En opdat dat werk gestalte zou krijgen, opdat dat werk voortgang zou hebben, niet alleen in Filippi, in het hart van Lydia, maar ook verder de geschiedenis door, was het nodig dat de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, zou komen. Zonder die Geest blijft alles dood en blijft alles in de macht en onder de heerschappij van de zonde. Zonder die Geest zal er nooit één waarachtig tot geloof en tot bekering komen. En het was door die Geest dat Lydia acht ging geven. En het is altijd door die Geest, als mensen gaan luisteren met het hart en als mensen zich gaan bekeren tot u, en als mensen mogen komen tot een waarachtig en levend geloof. Heren, wij kunnen er net zo min buiten als in de dagen van Paulus deze Lydia. Wij hebben het net zo nodig dat ook van ons dan gezegd kan worden welker hart de Heere opende. Daarom willen wij u ootmoedig bidden: bezoek ons met dat heil en geef dat wij door het werk van u ook in dit middaguur in het midden der gemeente mogen ondervinden dat u nog doorgaat met het vergaderen van uw gemeente en met het bouwen van uw kerk. Dat het ook nog vandaag gebeurt, Heren, dat mensen van dood levend gemaakt worden, dat blinden ziende worden en dat doven horen gaan, dat ook vandaag nog gebeurt dat mensen waarlijk voor u leren buigen en de Heere Jezus Christus leren kennen als enige en volkomen zaligmaker. Ja, dat het ook vandaag nog gebeurt dat mensen aan de macht van Satan worden ontrukt en dat zij overgebracht worden in uw koninkrijk en onderdanen van die grote koning aan uw rechterhand mogen gaan worden. Dat het ook vandaag nog doorgaat, dat werk van de Pinkstergeest. Heere, bezoek ons met uw heil. Zegen ons als we luisteren naar uw woord. Als het woord gepredikt wordt, zegen ons ook als ook in deze middag weer doopsbediening plaatsvindt en als aan vier kinderen het sacrament mag worden bediend. Geef dat die kinderen die daar nog niets van beseffen, maar bij het opgroeien toch de waarde van dit moment mogen leren zien. En geef dat de ouders die er verantwoordelijkheid voor dragen en die ook de verantwoordelijkheid aanvaarden door hun ja-woord, gesterkt mogen worden tot de taak die gij hen opgelegd hebt. En dat zo ook in het midden der gemeente de bediening van het sacrament, waarin toch ook het evangelie van het bloed van Christus verkondigd wordt op een zichtbare wijze, tot zegen mag worden gesteld. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, Heere, hier en overal. Want overal is alle arbeid ijdel als gij niet medewerkt. Als de Heere het huis niet bouwt, dan is de arbeid van de bouwlieden te vergeefs. Heere, we bidden u dat gij dan overal wilt regeren met de kracht, met het woord van uw genade. Dat u de prediking wilt zegenen onder al de volkeren van deze wereld en dat ze uit alle volkeren en natieën mogen worden toegebracht. En dat uw huis vol mag worden. En dat ook in deze tijd, die toch duidelijk een tijd is van afval, van terugval, van achteruitgang, van geesteloosheid, van kerkverlating, van geestelijke armoede, van gebrek in allerlei opzicht. We kunnen wel ons op de been proberen te houden en we kunnen wel schijn ophouden en we kunnen wel in de vorm vluchten en we kunnen wel denken dat het, omdat de vormen nog intact zijn, het allemaal nog wel een beetje meevalt, zeker hier op Urk waar nog zoveel kerkgangers zijn. Maar heren, als gij het hart aanziet, dan kon het plaatje er wel heel anders uit gaan zien. En dan konden we wel eens heel andere conclusies moeten trekken, die niet zo optimistisch, die niet zo reden geven om optimistisch de zaak te bezien. Heren, wij bidden u dat gij in deze tijd met allerlei decadentieverschijnselen, met allerlei symptomen die uitspreken dat het rijk van de boze in opmars is en dat allerlei krachten en machten vanuit de afgrond meer en meer mensen in hun greep krijgen en dat de wereld een geweldige zuigkracht uitoefent, wilt gij geven dat in deze tijd toch ook de banier van het evangelie mag staan opgericht. En dat er nog velen mogen toevloeien tot die banier, dat nog velen mogen leren kennen door de krachtige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, het heilgeheim van de waarachtige vreze des Heren. Opdat er ook nu een volk gevonden mag worden en dat dat volk ook in aantal mag toenemen. En dat dat volk ook in kennis en in deugden mag toenemen. Een volk namelijk dat de oprechte en hartelijke keuze mag doen om geen andere God te dienen dan de Heere. En geen andere meester te volgen dan de Heere Jezus Christus. Zegen uw woord dan, Heere, en stel het tot een zegen. En bekwaam uw knechten om de verborgenheid van het evangelie met vrijmoedigheid te spreken. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk, wat voor vorm die arbeid ook heeft aangenomen. En mag er door dat alles heen iets geopenbaard worden van de krachten van dat koninkrijk dat komt. Vergeef ons onze zonden, Heere, en alle ongerechtigheden die ons aankleven, die ons schuldig stellen. Neem het weg en wees gij ons een genadig en vergevend God, die voor onze ziel zorgt, die ons ook voor dat die tijdelijke leven geeft wat we nodig hebben. Leiding en besturing, onderhoud en krachten, gezondheid en moed en alles wat we niet kunnen missen. Help ons, wees ons nabij, verzoen onze schuld en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop aan 4 kinderen willen we eerst het formulier gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Van der Marel? Broeder en zuster Ras? Zuster Kramer? Broeder en zuster De Boer? U hebt uw ja-woord gegeven. Een ja-woord dat de Heere ook gehoord heeft. En dat in het midden der gemeente heeft geklonken, waar getuigen bij zijn. En die mogen u er dus ook nog wel eens aan herinneren, neem ik aan. Juist als wij in het midden der gemeente een woord spreken, een belofte spreken, en als we er getuigen bij hebben, dan is het goed als die getuigen zo van tijd tot tijd ons nog eens een keer herinneren aan dat moment. Niet alleen als we nalatig zijn, ik hoop dat dat van u niet gelden zal, maar ook als een aansporing en als een aanmoediging om inderdaad toch na te komen en uit te werken en waar te maken wat we in dat korte ja-woord hebben gezegd. Onze kinderen opvoeden in de vreze des Heren, naar de eis van Gods woord, van Gods verbond, in de waarachtige kennis en vreze van Gods naam. Dat is een geweldige taak. Maar niet alleen mogen de getuigen van vanmiddag u daar af en toe nog eens aan herinneren. Gods woord, de Heere zelf, blijft ons daar ook voortdurend op wijzen en op aanspreken en toe verplichten. En God geven dat we meer dan eens, God geven dat u gedurig aan dit moment mag terugdenken en dat u gedurig opnieuw krachten mag zoeken en krachten ook mag ontvangen, genade mag zoeken en genade moogt ontvangen om met de hulp van de Heere en in biddend opzien tot God bij hem te zoeken alles wat u nodig hebt om goede, om gelovige, om godvruchtige vaders en moeders te zijn. Uw kinderen tot heil en tot een blijvende zegen. Dat geven God. Gemeente, na de bediening van de heilige doop zingen we het vijfde vers van de 105e psalm. Nathalie Patricia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Aaltje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wouter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen de bediening van de heilige doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen Psalm 119, het 52ste en het 53ste vers. Psalm 119, vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, en 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Het is de apostel Paulus niet meegevallen toen hij in Filippi kwam en toen hij daar een poosje was. Er waren helemaal geen heilbegerige mensen die op hem stonden te wachten en die hem welkom heten bij zijn aankomst in de stad. Er was niemand die op hem had zitten wachten. Ettelijke dagen heeft Paulus met zijn reisgenoten Timotheus en Lucas en Silas in de stad Filippi doorgebracht. Maar in die dagen vonden ze ook geen enkel aanknopingspunt. Er was zelfs geen synagoge in Filippi, in die Romeinse kolonie. Hoe kan Paulus dan een begin maken met zijn taak als dienaar van het evangelie? En hoe kan de apostel in deze heidense stad als prediker, als brenger van de boodschap van Gods genade functioneren? En toch komen ze in die dagen van wachten iets op het spoor. Er mag dan wel geen synagoge zijn, maar ze ontdekken dat er buiten de stad, ergens aan de oever van de rivier die in de buurt van Filippi stroomt, de Gangites, een soort gebedsplaats is in de open lucht. En daar komen, zo begrijpen ze, een aantal vrouwen bij elkaar om te bidden. Wel nu, dat is dan het aanknopingspunt dat Paulus heeft. Het is niet veel, een handjevol vrouwen, ergens buiten de stad, in de natuur, in de open lucht, zonder dat er een gebouw is en zonder dat er een preekstoel is en zonder dat er allerlei dingen zijn die bij een eredienst horen, maar ze zullen zich toch bij deze biddende vrouwen gaan aansluiten. Dat was voor de apostel Paulus trouwens heel wat. Want met zijn Joodse vooroordelen wist hij niet beter dan dat je over godsdienstige en geestelijke zaken niet met vrouwen spreekt. Zo dachten de Joden. Godsdienstige en geestelijke zaken, dat waren dingen waar je met mannen over sprak. Maar niet met vrouwen. Daarmee waren de discipelen ook behept met dat vooroordeel. Want als zij eens een keer boodschappen gedaan hebben en ze komen terug bij de Heer Jezus, bij hun meester, dan verwonderen ze zich erover dat hij met een vrouw spreekt. Maar Paulus moet dat ook nog leren en later zal hij het ook onder woorden brengen, want hij heeft het geleerd en hij is dat vooroordeel kwijtgeraakt dat het voor God geen verschil maakt. Als het gaat om godsdienstige en geestelijke zaken of iemand als man of als vrouw geschapen is. En in Christus is dat onderscheid helemaal opgeheven, zo zegt Paulus later in Galaten 3. Nu, ze sluiten zich daar dus bij aan, bij die vrouwen aan de oever van de rivier. En hoe gaat dat dan? Wel, de tekst maakt duidelijk dat Paulus met name het woord heeft gevoerd. Aanvankelijk lijkt het er nog op dat het een soort gesprek is geweest waar de een en de ander aan deelnam. Een soort discussie. Maar op den duur is het Paulus alleen geweest die daar het woord gevoerd heeft. Waar heeft hij het dan over gehad? Dat hoeft u niet te vragen, dat is duidelijk, dat laat zich heel gemakkelijk vaststellen. Paulus heeft het gehad over datzelfde waar hij het overal over had. Die ene boodschap, Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe weten we dat zo zeker, dat Paulus het daarover gehad heeft? Omdat dat de enige boodschap is geweest die hem als dienaar van het evangelie opgedragen is geweest. En bovendien, en daar was hij in zijn ziel diep van overtuigd, was dat ook de enige boodschap waar een verloren zondaar belang bij heeft. Christus is immers de enige hoop voor ellendigen. Christus is de enige hoop en zaligheid en toevlucht voor verloren zondaren. Daarom is hij, Christus en zijn werk, altijd en overal de inhoud van de prediking van de apostel geweest, dus ook daar buiten Filippi. Die vrouwen luisteren. Het zijn Joodse vrouwen of vrouwen die op de een of andere manier met het Joodse geloof in relatie zijn gaan staan. Ze luisteren. Ze herkennen heel wat in de woorden van de apostel Paulus. Er is veel overeenkomst tussen wat hij zegt en wat zij altijd hebben gehoord en wat zij zelf ook geloven. Want ongetwijfeld heeft de apostel ook in deze kring gedaan wat hij elders in de synagogen deed. Als hij daar kwam, dan sloot hij aan bij het Oude Testament en dan begon hij vanuit het Oude Testament te spreken om daar vanuit het oude verbond te gaan aantonen en te bewijzen dat die Jezus van wie hij spreken wil toch werkelijk de beloofde Messias, de Christus is. En zo hebben ze daar gezeten met elkaar, maar nu gaat het niet meer speciaal om al die vrouwen, om heel die gemeente of dat gemeentetje, want dat is maar een klein gemeentetje geweest, een handjevol mensen. Maar de Heilige Geest richt onze aandacht in de woorden van onze tekst met name op die ene uit hun kring. Of beter gezegd, de Heilige Geest richt onze aandacht niet zozeer op die ene vrouw, maar de Heilige Geest richt onze aandacht op wat God deed in die ene, in die Lydia. Want zo heette ze. Ze kwam uit Thyatira, dat is een stad in Klein-Azië. Ze was van beroep purperverkoopster. Dat kan betekenen dat ze handelde in de stof, in de kleurstof, waar bepaalde gewaden mee gekleurd, mee geverfd werden. Het kan ook betekenen dat zij in die kleren, in die kledingstukken handelde, die met die purperen kleurstof bewerkt waren. Maar wat het ook geweest mag zijn, in ieder geval maakt haar beroep duidelijk dat zij zich geregeld en voornamelijk bewoog in de hogere kringen. In de kringen van de aanzienlijken, in de kringen van de mensen met geld. Want de gewone man kon zich deze dure kleding niet veroorloven. Zij beweegt zich dus in de hogere kringen en daar hoort ze kennelijk zelf ook bij. Hoe ze in Filippi kwam, terwijl ze afkomstig was uit Thyatira, dat zal wel verband houden met haar bedrijf, met haar handel, met haar bezigheden. Misschien is ze naar Filippi gereisd omdat ze daar klanten had. Misschien heeft ze daar een filiaal bij. Hoe ze in Filippi kwam, terwijl ze afkomstig was uit Thyatira, dat zal wel verband houden met haar bedrijf, met haar handel, met haar bezigheden. Misschien is ze naar Filippi gereisd omdat ze daar klanten had. Misschien heeft ze daar een filiaal geopend. Maar wat het ook geweest mogen zijn, van haar kant, van Gods kant uit bezien, heeft de Heere dit zo geleid. Hier zit zijn voorzienige leiding, hier zit zijn bestuur achter. En dat zullen we voornamelijk kunnen zien als wij erop letten dat deze heidin uit Thyatira, dat deze vrouw van hoog aanzien zich bevindt in de kring van een aantal Joodse vrouwen. Zij wordt genoemd in onze tekst iemand die God diende. Dat betekent niet zoveel, die uitdrukking. U moet daar niet zoveel in lezen. Die uitdrukking zou op zich wat misleidend kunnen zijn. En je zou daaruit kunnen aflezen dat ze toen al de Heere diende, de God van Israël, oprecht vreesde. Nou, daar is nog niets van te zeggen. Daar is eerder het tegendeel van te zeggen. Het enige wat deze uitdrukking betekent was dat ze zich min of meer losvast bij de Joodse religie had aangesloten. Ze was een godsdienstige. En dat is een staande term, een vaste uitdrukking om aan te duiden heidenen die op de een of andere manier geen zin meer zagen in dat polytheïsme, in dat veelgodendom van de heidenen, die daarin eigenlijk niet meer in geloofden, maar die nu aangetrokken waren door het monotheïsme van de Joden, door het dienen van die ene God. Wel nu, dat is alles wat er in die uitdrukking opgesloten zit. Zij was een vrouw die uit het heidendom zich aangesloten had bij, je zou kunnen zeggen, de synagoge. Dat is voorzienige leiding van de Heere. Meer moeten we er niet van maken. Dat wijst nog helemaal niet aan dat er al werk van de Heilige Geest in haar hart was. Dat is wel voorzienigheid van de Heere. En zo is ze geleid Daar weet zij niks van. En dat heeft zij nooit zo beseft, althans op dat moment niet en tot op dat ogenblik niet. Maar is zij geleid tot die plaats buiten de stad aan de rivier, ook op deze Sabbat, als Paulus en Silas en de anderen zich bij die kring gaan aansluiten. Daar is Gods hand in geweest. Nogmaals, daar was Lydia zich niets van bewust, maar het was wel zo. Waar zij zich van bewust was, was van de plannen die zij gemaakt had en het reisschema dat zij had opgesteld. En de transacties die zij wilde doen in Filippi en het geld dat zij wilde verdienen daar in die stad. Zij was aan het werk, zij nam de leiding, zij besliste, zij enzovoort. Zo leek het, zo leek het. Maar in hoger licht gezien zien we de Heere hier aan het werk. Hij leidt haar naar die stad, hij leidt haar naar die gebedsplaats. Hij leidt haar naar het woord, naar het evangelie van de Heere Jezus Christus dat straks in die kring verkondigd gaat worden. En waarom deed God dat dan? Haar naar Filippi leiden, haar naar die gebedsplaats brengen, haar onvrede geven met het heidense afgodengeloof, haar aangetrokken doen zijn door het geloof van de God van Israël. Waarom deed God dat? Omdat God een plan met Lydia had. Een heel oud plan. Een plan dat dateert uit de eeuwigheid. Voor de grondlegging der wereld. Het plan waarin Lydia ook mocht behoren bij de verkorenen. Bij de gekenden des Heren. Bij hen die, zoals de apostel Paulus dat in Romeinen 8 noemt, bij hen die van tevoren verordineerd waren, den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. Dat plan lag er. En dat plan moet uitgevoerd worden. Maar hoe wordt het plan uitgevoerd ten aanzien van hen die tevoren verordineerd zijn? Dan moet ook die andere schakel die de apostel in Romeinen 8 noemt tot zijn recht komen. Die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. Dan moet Lydia, die onder het zegel van de verkiezing ligt, nu ook krachtdadig en onwederstandelijk geroepen worden. En waar gebeurt dat? Daar waar het woord gebracht wordt. En dat is de diepste reden waarom Lydia zich op die gebedsplaats bevindt. Niet haar plannen, niet haar godsdienstige overtuigingen of godsdienstige voorkeuren, maar Gods voorzienige leiding heeft haar daar gebracht. God gaat haar roepen. God gaat haar tot de zaligmakende kennis van zichzelf en van zijn Zoon Jezus Christus brengen. En daarom moet ze onder de prediking komen. Wonderlijk is dat gegaan. Niet alleen bij haar. Bij haar die de hele reis van Thyatira naar Filippi moest maken. Bij haar die ongelukkig moest worden in haar gevoel, in haar besef met die heidense afgodendienst waar ze in opgevoed was. En die toen in aanraking moest komen met een Joodse buurvrouw misschien die haar sprak over de God van Israël. Waardoor haar hart als het ware getrokken werd naar die godsdienst. Wonderlijk is het gegaan bij haar, maar niet alleen bij haar. Wonderlijk ging het ook bij de apostel Paulus, want hoe komt hij in Filippi? Een reis naar Filippi stond helemaal niet in zijn agenda. Hij had heel andere plannen. We hebben dat horen lezen vanavond. Hij was op zijn tweede zendingsreis in Klein-Azië. Hij had eerst de plaatsen bezocht waar hij op zijn eerste zendingsreis was geweest. En daar moesten ze de verordeningen van de apostelen uit Jeruzalem gaan overbrengen. En de broeders zien en bemoedigen en die gemeenten bezoeken. Maar toen was Paulus van plan om naar andere streken te gaan waar hij op zijn eerste zendingsreis niet geweest was. En toen heeft hij geprobeerd, nadat hij Frigië en het land van Galatië doorgereisd was, om in de provincie Azië het evangelie te verkondigen. Maar op een onverklaarbare manier, maar de apostel Paulus heeft het duidelijk geweten, ging dat niet door. Hij werd daarin belemmerd, hoe, ik weet het niet. Maar hij werd daar duidelijk in belemmerd. En Paulus heeft daar de hand van de Heilige Geest in gezien. Die de deur daar in Azië dicht deed. En toen Paulus probeerde om in Mysië te komen, moest hij daaraan voorbij. En toen hij probeerde in Bithynië het evangelie te verkondigen, was er weer diezelfde ervaring. De Heere, de Geest, liet het hun niet toe. Want de Heere had andere plannen met Paulus. Hij moest tenslotte, nadat hij hier en daar en overal een gesloten deur vond, aankomen bij de havenplaats Troas. En toen wist hij nog niet waar hij heen moest. Maar toen kwam daar 's nachts dat gezicht, dat visioen van die Macedonische man. En die man die aan Paulus zei, kom over naar Macedonië en help ons. En toen Paulus de volgende morgen van dat visioen sprak met zijn reisgenoten, toen hebben ze daar met elkaar over gedelibereerd. En met elkaar konden ze toen geen andere conclusie trekken na al de raadsels die ze al hadden ontmoet en na al de vragen die ze op hun hele kruistocht door Klein-Azië al hadden opgeworpen, konden ze nu tot geen andere conclusie komen dan dat de Heere hen riep naar de andere kant van de Egeïsche Zee, naar het gebied van Macedonië. En zo heeft de Heere Paulus ook in Filippi gebracht. Ongedacht, wat hem betreft. Ongezocht, wat hem betreft. En toen viel het Paulus nog niet eens mee ook, want hij zag helemaal geen Macedonische man. Die toen letterlijk tegen hem zei, fijn Paulus dat je er eindelijk bent en spreek ons nu zo snel mogelijk van die zaligmaker, want we hebben begeerte gekregen om van hem te horen. Er was in de Jee die zoiets zei, niet één. En je zou zeggen, er zijn toch wel velden geweest in de wereld van toen die witter waren om te oogsten dan Filippi waar de apostel geen enkel aanknopingspunt vond. Maar ook daar zat leiding achter, zoals bij Lydia, zo ook bij Paulus. Leiding van de Heer. Lydia moet onder het evangelie komen. Nou, wie zal haar dat dan verkondigen? Er is er in Filippi niet één die van de Heer Jezus iets weet. Moet ze gaan luisteren naar een rabbi? Nou, die kan haar diverse goede dingen vertellen. Die kan haar vertellen over Abraham en over David en over Jesaja. Maar die rabbi weet zelf ook niets van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Wie zal Lydia nu verkondigen die blijde boodschap van verlossing en van vergeving in het bloed van het lam? Niemand die dat kan. Van de heidenen in Filippi niet, van de Romeinen niet, maar ook van die Joodse vrouwen niet één. Maar als er niemand is, dan zal God er toch een sturen. Waar vandaan dan? Dat doet er helemaal niets toe. Al moet hij van de andere kant van de zee komen. En al moet die man wekenlang door Klein-Azië zich lopen af te vragen, wat bedoelt de Heere nu? Hier mag ik niet preken, daar mag ik niet zijn, daar is de deur dicht. Al gaat het allemaal door een weg van raadselen, al gaat het allemaal nog zo wonderlijk en onbegrijpelijk, God zal er een sturen die aan Lydia de weg der zaligheid verkondigen kan. Want als God een ziel gaat toebrengen, dan gaat hij zo'n ziel toebrengen en dan weet hij wegen en middelen te vinden en dan doet hij het samenvallen en dan eindigt de mens die er wat van gaat zien in de verwondering, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar tot nog toe, met al die wonderlijke leidingen in haar leven en in het leven van de man die haar het evangelie mag gaan verkondigen, tot nog toe is Lydia niet zalig. Er moet nog heel wat gebeuren. Alleen vergeet u niet, daar zat dus die leiding van de Heere in haar leven. En zo zit er in het leven van elk mens leiding. Soms onbegrijpelijk, soms raadselachtig, soms roept het alleen maar vragen op. Soms krijg je met gesloten deuren te maken. Soms weet je er helemaal niet uit te komen. Maar er zit leiding achter. En achteraf zul je het pas zien. Er zit leiding achter als de Heere ons ook onder het evangelie brengt. En dat is op verschillende manieren gebeurd. Sommigen hebben dat evangelie al gehoord van hun kindse dagen af. Anderen zijn onder het evangelie gebracht, getrokken van buitenaf. Soms heeft de Heere wegen van druk gebruikt. Soms heeft de Heere tegenspoedige zonden. Soms heeft de Heere het nog weer anders gedaan. Maar hij had er een bedoeling mee. Alleen dat maakt nog niet zalig. Er moet nog meer gebeuren. Wat dan? Wel, drie dingen. Lydia moet wat doen. Paulus moet wat doen. Maar het belangrijkste, God moet wat doen. En dat laatste, dat is alles beslissend. Wat moet Lydia dan doen? Luisteren. En wat moet Paulus dan doen? Preken. De boodschap. De boodschap aangaande de Heere Jezus verkondigen. Daar ook in Filippi, op die vreemde plaats, ergens in het gras, aan de oever van een rivier. En hij doet dat. En we zagen al wat hij deed daar. Geen andere boodschap dan Jezus Christus en die gekruist. En van Lydia lezen we het in de tekst. Ze hoorde ons. Ze luisterde. En lees daar niet overheen. Lydia had daar dus haar oren open. Dat kun je niet van alle kerkgangers zeggen. Maar van Lydia wel. Ze hoorde. En ze hoort daar dingen die ze nog nooit eerder gehoord heeft. Nee, dat hadden ze haar nog nooit verteld in die kring. Dat wisten die andere vrouwen ook niet. En dat wisten de mannen van die vrouwen, die om welke reden er ook hier niet bij zijn, ook nog niet. Dat wist niemand in het Jodendom. De dingen die Paulus nu verkondigt, aangaande Christus, aangaande het offer, aangaande het bloed, aangaande de gerechtigheid, aangaande de vrede door dat bloed. Die dingen hoort Lydia voor de eerste keer. Maar ze luistert ernaar. Ze verveelt zich niet. Ze zit niet te denken hoeveel kan ik morgen verdienen. Ze is niet bezig met haar handel en met haar bedrijven, met haar huishouden en met die zieke knecht of met dat zieke kind. Ze hoort ons, Paulus en de anderen die daar spreken. Ze is bezig met het woord. Dat heeft haar hart, dat heeft haar aandacht, dat heeft haar oren. Daar is ze voor ingewonnen bij dat woord dat zo nieuw is, dat zulke nieuwe dingen zegt. Dat zulke belangrijke dingen zegt en dat weet ze intuïtief. Bij dat woord heeft ze alle belang. Paulus spreekt, Lydia luistert met aandacht. Is ze er dan? Nee, ik zei zo pas, dan moet het beslissende nog gebeuren. Dan moet er nog een werk gebeuren. En dat kon Paulus niet doen. Dat kon Lydia evenmin doen. En nu kom ik bij het centrale van de tekst, waar ik al de nadruk op wil leggen. Het centrale waar alle nadruk op valt, belangrijker nog dan de leidingen van Gods voorzienigheid, belangrijker nog dan de getrouwe prediking van het woord, belangrijker nog dan het aandachtig luisteren van een luisteraarster, van een kerkgangster als Lydia, belangrijker dan wat dan ook, het belangrijkste wat er in een kerkdienst gebeuren kan, het belangrijkste wat er onder de prediking van het woord of bij het lezen van het woord gebeuren kan, wat we uitgedrukt vinden in de woorden, welker hart de Heere heeft geopend. Dat is het. Er was al heel wat veranderd in haar leven. Ze ging niet meer naar de tempel van de afgoden. Dat is een hele verandering geweest. Dat ze naar die gebedsplaats in Filippi ging. En als ze ergens anders was, waar misschien wel een synagoge was, dat ze zich daar dan bij aansloot. En niet meer naar de afgodstempels. Dat was een geweldige verandering in haar leven. En zo zijn er natuurlijk meer veranderingen geweest, want ze bracht ook geen offers meer aan de afgoden. Natuurlijk niet, dat ging niet samen met het dienen van de God van Israël. Maar ondanks al die veranderingen, de vraag laat zich stellen, hoe was het nu met haar hart? Haar voeten gingen ergens anders heen. En ze zat met haar lichaam op een andere plaats van godsdienst. En ze luisterde naar een ander soort boodschap. Haar oren stonden open voor andere dingen. voor een andere godsdienst. Maar hoe was het behalve met haar voeten en haar oren? Hoe was het met haar hart? Want dat is toch het belangrijkste van een mens? Wel nu, er is op grond van de woorden van onze tekst maar één antwoord op de vraag hoe het met haar hart was. Weet u hoe het met haar hart was toen ze daar bij die gebedsplaats zat en toen ze te midden van die vrouwen verkeerde? Ook op deze Sabbat, nu Paulus daar komt en nu Paulus naar het evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigde. Hoe was het met haar hart? Gemeente, dat was, ondanks alles wat er veranderd was in haar leven, nog altijd een gesloten hart. Gesloten voor de Heere, niet voor de wereld. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid in het leven van een mens, dat ons hart voor de wereld openstaat en voor de zonde en voor de verleiding. En dan maakt het niet uit of je een ongodsdienstig mens bent of dat je een godsdienstig mens bent. Kijk, het hart van Lydia stond ook nog open voor godsdienst, dat ook. Daar had ze ook nog interesse in. Daar zag ze ook nog wat in. Daar had ze haar Sabbat nog voor over. Ze kon op die Sabbat misschien nog wel wat verdienen, maar dat wou ze dan toch niet. Want de godsdienst had wel een plaats in haar hart gekregen. Maar een godsdienstige gesteldheid en godsdienstige gewoonten of gebruiken of kerkgang of synagogegang of gang naar een gebedsplaats of wat dan ook en tijden van afzondering, die veranderen ons hart niet. Zelfs al vind je de prediking boeiend. Zelfs al kan van je gezegd worden, ze hoorde ons. Zelfs al kan gezegd worden dat je met open mond luistert. En dat je met al de aandacht op dat woord geconcentreerd bent. Omdat je het interessant en boeiend en aantrekkelijk of wat dan ook vindt. Dan nog is er geen garantie dat je hart open staat. Van nature zijn we immers van God afgekeerd. Ook al lijkt ons hele gedrag, ook al lijkt heel ons godsdienstig leven te zeggen dat we zulke serieuze mensen zijn. Maar van nature hebben we, en dat is het getuigenis van de Heilige Schrift, allemaal een gesloten hart. Stemt u dat toe? Van nature verstaan we niet, zegt de Bijbel, de dingen die des geestes Gods zijn. Dat is onze hartkwaal. Een gesloten hart. En het is wat, gemeente, om met een gesloten hart te leven. Ja, dat is wat, al zijn er, zo moet ik er direct bij zeggen, overigens mensen genoeg die zich daar helemaal niet druk om maken. En al zijn er ook mensen die dat helemaal niet inzien en niet in willen zien ook en niet eens willen geloven. Die denken dat ze zien en terwijl ze toch blind zijn. Maar de vraag is niet wat ik van mezelf denk. De vraag is zelfs niet wat we van elkaar denken en hoe we elkaar beschouwen. En hoe we elkaar al prijzen. De vraag is wat zegt God van ons? Welker hart de Heere opende toen en daar? Dus, conclusie, voordat God dat deed. Bij die godsdienstige Lydia, bij die luisterende Lydia. En Paulus had misschien geen aandachtiger gehoor dan dat van Lydia. Voor die tijd, voordat God dat deed, was dat hart dicht. Alle veranderingen enzovoort ten spijt. Met open oren, dat wel, met een gesloten hart. En als daar nou bij gebleven was, dan was Lydia dezelfde gebleven. Dan had ze wat nieuws gehoord, dat had haar geboeid, jawel, maar verder niet. Dan was het bij het oude gebleven, want haar hart was nog gesloten gebleven. Ziet u dat het alles beslissende nog gebeuren moest? Tot nog toe was er voorzienigheid, voorzienige leiding van de Heere in haar leven, in Paulus' leven. Tot nog toe was er heel veel waar we verwonderd over mogen staan, waar we Gods hand in mogen zien. Maar tot nog toe was er met het hart van Lydia niks gebeurd. En dat alles beslissende, en dat is nou het evangelie van onze tekst. dat alles beslissende, dat gaat de Heere nu inderdaad in haar leven doen. Het wordt, mag ik het zo zeggen, het wordt in haar leven Pinksteren. En daarom, het was ook zo nodig dat de Heilige Geest kwam. Want anders kan er gepreekt worden en dan kan er kerk gegaan worden en dan kun je onder de prediking zitten en dan kun je luisteren en dan kan er ik weet niet wat gebeuren en dan kun je de mensen tot betere gewoonten proberen te brengen en soms lukt dat ook. En dan kun je ze bekeren van de kroeg naar de kerk en dan kun je ze bekeren van de afgodstempel naar de synagoge en dan kun je kroeglopers tot kerkgangers proberen te maken en soms lukt dat ook door op hun geweten te werken en door ze een beetje te manipuleren enzovoort en door ze premies voor te stellen en weet ik wat voor methoden er ook allemaal gebruikt kunnen worden, dat kan allemaal, maar de mens blijft dood in de misdaden en in de zonden. Want zijn hart blijft dicht. En als de geest niet zou zijn gekomen, de Heilige Geest van Pinksteren, dan zou het er met iedereen hopeloos hebben uitgezien. Ook met allerlei soorten godsdienstige mensen. Maar het wonder, het geheim, het evangelie van de tekst van vanavond is, welker hart de Heere opende. En dan zegt Lucas dat in zo'n paar woorden. En in die paar woorden zien we dan in één keer de Heere aan het werk. En onze aandacht wordt afgetrokken van Paulus en we horen hem niet meer. En onze aandacht wordt afgetrokken van Lydia en we zien haar niet meer. Paulus is niet meer interessant met alles wat hij meegemaakt heeft. En Lydia is niet meer interessant met de leiding van de Heere in haar leven. Onze aandacht wordt van de mens afgetrokken. En het woord van God concentreert zich op de Heere. En wat hij doet, hij opent een gesloten hart. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt wat de Heere Jezus gebruikte toen hij tegen die doofstomme zei: wordt geopend. Hetzelfde woord wordt gebruikt wat ook van de Heere Jezus gebruikt wordt als hij van zijn, als zijn discipelen na zijn opstanding hem in hun kring hebben en als er dan staat wel dat hij hun verstand opende. Daar zaten grendels, als ik het zo mag zeggen, op de deur van dat hart. En hij schuift die grendels weg. Hij alleen kan dat. Er zat een slot op dat hart. En de sleutel van dat hart, van dat slot, was zoek. Althans, de mens had er geen macht over om die sleutel te gebruiken en om te draaien. Maar de Heere blijkt de sleutel te hebben die op Lydia's hart past. En hij zet de deur van dat hart open. En hij brengt dat woord dat Paulus sprak binnen in haar hart. Hij begint te werken in haar hart, in haar ziel, in haar geest. Hij neemt de vooroordelen waar Lydia mee behept was weg. Vooroordelen, ja natuurlijk, want ze was zo ongeveer bij de Joodse godsdienst aangesloten. En dan komt de apostel Paulus spreken over een zaligmaker die aan het kruis gestorven is. In wie alleen zaligheid te verwachten en te vinden is. Daar stoten de Joden zich toch aan. Dat vooroordeel moet bij Lydia overwonnen worden. Paulus komt verkondigen dat eigen deugden, eigen werken, eigen gerechtigheden geen gewicht in de schaal leggen. En daar steunden de Joden juist zo op. Dat vooroordeel dat Lydia sinds haar aangesloten zijn bij de synagoge meegenomen had, moet worden weggenomen. En wat voor ideeën een mens ook heeft en wat voor gedachten en verwachtingen een mens ook heeft, het zal wel zo gaan, het zal wel zo moeten en de Heere zal het wel zo doen en dit en dat, dat moet de Heere allemaal wegnemen. En dat doet hij als hij het hart opent. Wat doet hij dan? Wel, ik denk wat onze Dordtse leerregels ervan zeggen als dit wonder, want dat is nou de wedergeboorte, dat is die levendmaking, die opwekking, die geestelijke opwekking van een mens. Als dat door onze vader in de leerregels beschreven wordt, dan wordt er gesproken over de verlichting van het verstand. Dan gaan er dingen voor ons leven, dan gaan we erg krijgen in dingen, dan gaan we dingen zien die tot nog toe voor ons verborgen geweest zijn. We wisten wel dat ze er waren en we hadden de woorden ook wel gehoord. En we hadden misschien de begrippen ook wel geleerd, op catechisatie het een en ander ervan gehad, en in de kerk er meer dan eens over hebben horen spreken, maar je had het nooit gezien. Je had het nooit verstaan. Het was nooit echt, het was nooit een realiteit, het was nooit een werkelijkheid voor je geworden. En dan vallen, als de Heere het hart opent, in één keer de schellen van de ogen. En dan wint de Heere zo'n mens in, dan buigt hij de wil, dan trekt hij onwederstandelijk. Dan wint hij de genegenheden in, dan werkt de Heere geloof in dat woord. Dat woord dat gebracht, dat gepredikt wordt. En dan wordt er ineens dat besef levendig van binnen in de ziel. Dat wat er gezegd wordt, wat er gepreekt wordt, dat is de waarheid, dat is werkelijkheid, dat is echt. En de dingen waarover gesproken wordt, je hebt er wel eens meer onder gezeten, maar je hebt gedacht, waar heeft hij het nou over? Wat is dat nou God? Wat is dat nou zonde? Wat is dat nou gerechtigheid? Wat is dat nou schuldig voor God te staan? Ergens voelde je het misschien wel aan en met je verstand kon je het misschien wel een beetje volgen, maar het was altijd op een afstand en je hart werd er niet door geraakt en je hart werd er niet onder verbroken en je hart boog er niet onder en je hart versmolt er niet onder. Het ging lang je hart heen, het ging aan je ziel voorbij. En dat gaat dan veranderen als de Heere het hart opent. Als de Heere ontsluit dat hart en die ziel. En dan merk je ook bij Lydia dat effect heeft. Ja, merken wij dat? Nou, ik weet het niet of wij dat zouden hebben gemerkt. Ik weet niet of een van die vrouwen naast wie zij zat daar in het gras het gemerkt heeft dat er toen een verandering bij Lydia van binnen plaatsvond. Kijk, voor die tijd luisterde ze en toen de Heere haar hart geopend had, luisterde ze nog. Dus wat dat betreft was er geen verandering. Het was niet zo dat ze eerst had zitten draaien en dat ze zich eerst had zitten vervelen en dat ze allerlei kanten had uit zitten kijken en dat ze naar de vogeltjes ergens op de takken van de bomen had zitten luisteren en dat ze nou in één keer mee gaat luisteren. Nee, zo was het niet. Ze hoorde en daarna hoorde ze nog. Dus de buurvrouw naast wie ze zat, die heeft er misschien niks van gemerkt. En toch was er een verandering. Wat voor verandering dan? Wel, dat wordt ons in de tekst aangewezen, als in de tekst nu een ander woord gebruikt wordt voor wat Lydia doet. Eerst stond er, ze hoorde ons, en nou staat er, ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Je zou zeggen, dat is hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Dat laatste woord is veel intensiever. De werkzaamheden van Lydia in dat horen zijn minder intens, minder actief dan wat er nu staat. Ze is nu aan het acht geven. Het is nou niet meer horen alleen, zei het dan met aandacht, maar het is nu vasthouden aan dat woord. Het is nu dat woord aanhangen. Het is dat woord omhelzen. Het is zich aan dat woord overgeven. Ze hangt aan de lippen van Paulus en ze dringt die woorden in. En dat woord doet wat. Dat woord heeft uitwerking. Dat woord heeft effect. Dat woord oefent kracht uit. Ze hoort nu de stem van Paulus, van zijn zender. Ze hoort de stem van de Heere. En dan gaat het daar niet meer om de verhalen, dan gaat het daar niet meer om de woorden, dan gaat het de mens niet meer om de theologie, dan gaat het de mens er niet meer om of die er intellectueel wat van wijzer wordt, maar dan gaat het in één keer om de realiteiten. Dan krijgt het woord een echo in je ziel, dan wordt God, God. En dan wordt zonde, zonde. En genade wordt genade. In één keer ga je er wat van zien, zei het dan nog lang niet alles. En we zijn aangesproken. En we weten ons aangesproken. En het woord wordt een kracht tot zaligheid. Bent u zo wel eens kerkganger? De Heere deed het. Niemand anders kon het doen. Ook al wordt de mens, en zo behoort het ook in de prediking, aangesproken als een mens die verantwoordelijk is, ook al wordt hij geplaatst voor de volle verantwoordelijkheid van wat hij met het woord gaat doen, ook al wordt hij geroepen en ernstig geroepen en genodigd om te komen tot de Here en tot zijn heil, de beslissing ligt toch nooit in 's mensen handen. En er blijft altijd nodig die bovennatuurlijke kracht. Zullen we tot geloof, tot bekering, tot omhelzing van het woord, tot acht geven op het woord komen, gemeente, dan kunnen wij dat werk van de Here, en dat is specifiek werk van de Heilige Geest, de Pinkstergeest, niet missen. En dat is nou een van de grote waarden die het komen van de Heilige Geest heeft gehad. Nu die geest van Pinksteren gekomen is, nu kan dat werk ook voortgang en doorgang hebben. En zo kan de Heere dat oude plan, dat eeuwige plan gaan uitvoeren. Nu in het leven van Lydia, straks in het leven van die stokbewaarder in hetzelfde hoofdstuk. En dat gaat langs een hele andere weg. En nog weer op een andere plaats door het in het leven van andere mensen. Zo kan God het volvoeren in Paulus' dagen en in onze dagen. Zo brengt hij de gekenden toe, degene die hij van eeuwigheid heeft lief gehad. En die hij gaat trekken met goede tierenheid. Zo brengt hij zondaren onwederstandelijk tot zichzelf. Zo bindt hij hen aan het woord. Zo brengt hij hen tot de kennis van zijn genade in Christus. En dan kan het ook niet anders. Dan gaat dat ook tot openbaring komen. Ik zei, toen was het misschien nog niet zichtbaar. Voor degenen die er omheen zaten niet. Maar het wordt wel zichtbaar. Dat kan Lydia niet achter zich houden. Dat kan ze niet verbergen. Dat kan ze niet voor zich houden. Dat geloof dat toen gewerkt is, dat gaat zich uiten, dat gaat spreken, dat gaat beleiden. Je vindt dat ook in het volgende vers uitgedrukt. Ik heb me geconcentreerd op dat 14e vers, omdat het met name om die woorden ging welker hart de Heere opende. Ik mag u dat wel zeggen, gemeente, er is een aanleiding voor deze tekstkeuze. In deze week hoopt een deel van de kerkraad, de commissie van de kerkraad, weer een gesprek, een samenspreking te hebben met een commissie uit de kerkraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En we wilden met elkaar spreken naar aanleiding van een stof als de bekering van Lydia en het werk van de Heilige Geest in de harten. En vandaar dat mijn vrijgemaakte collega een preek gehouden heeft over deze tekst in zijn gemeente. En ik hou er nu ook een in mijn gemeente over deze tekst. Dat is de concrete aanleiding. Maar afgedacht nog daarvan, zo belangrijk is dat niet, al mag u dat allemaal best weten. Maar daarom heb ik me willen concentreren op dat 14e vers en met name op die woorden welker hart de Heere geopend heeft. Maar het heeft nog een vervolg en dat mag ik toch, zei het dan in het kort, toch ook even noemen. Het komt ook openbaar, het blijkt. Want Lydia gaat met haar verleden breken. En ze schaamt er zich ook niet voor om dat openlijk te bekennen. En dat was wat, in die omgeving, leest u Handelingen 16 is verder door, in een vijandige omgeving. Paulus en Silas zitten straks in diezelfde stad met bebloede ruggen in de gevangenis, kromgesloten in de stokken. In die omgeving durft Lydia, en zo krachtig is het werk Gods in haar leven geweest, durft Lydia ervoor uit te komen dat zij nu niet langer een afgodendienares is, maar ook niet langer bevrediging kan zoeken en vinden in de godsdienst van de Joden met hun wetten en hun eigen gerechtigheid en hun deugdzaamheid en de weg naar de hemel die ze zelf moeten banen, maar dat ze nu een andere Here toebehoort en een andere God begeert te dienen. En ze beleidt dat geloof. En als resultaat daarop wordt ze ook gedoopt. En dan komt het geloof ook in de vruchten openbaar. Met name als ze haar huis openzet voor Paulus en de zijnen. Waarom doet ze dat? Wat spreekt ze daarin uit? Wat is daar de zin van? Wel, ik dacht dat daar drie motieven voor waren. Als zij Paulus en Silas en de anderen vraagt om bij haar te komen. En ze zegt, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. Zo komt in mijn huis en blijft er. En als Paulus dan aanvankelijk niet wil. In ieder geval bezwaren maakt. Dan houdt zij vol en dan zegt ze het weer. En zij dwong ons. Waarom? Drie motieven moet ze daarvoor gehad hebben. In de eerste plaats wil ze op die manier haar dankbaarheid uiten. Want wat een zegen dat deze mensen in haar leven gekomen zijn. Wat een zegen dat God hen naar haar toegestuurd heeft. Wat een zegen dat zij naar deze man en zijn boodschap heeft mogen luisteren. Dankbaarheid jegens de Heere zoekt ze tot uiting te brengen in gastvrijheid tegenover zijn dienstknechten. En het tweede, ja, nou weet ze wat. Nou heeft ze wat geleerd. Nou heeft ze dingen geleerd die ze nog nooit eerder geleerd heeft. En die hebben in één keer zoveel waarde voor haar gekregen. Moet ze nou nog een hele week wachten voordat ze nader onderricht kan krijgen? Moet ze een hele week wachten voordat ze verder onderwezen kan worden in die heilgeheimen van Christus Jezus en die gekruisigd. Als ze Paulus en Silas bij zich in huis heeft, dan kan ze de volgende dag opnieuw van zijn onderwijs genieten. En daarin voortgaan, een mens wordt toch leergierig, zou ik zeggen, als de Heere genade in zijn leven brengt. En in de derde plaats, ja, intuïtief heeft ze het misschien toch wel aangevoeld. Nu breekt ze met die heidenen, daar had ze al mee gebroken. Maar nu breekt ze ook met die nieuwe vrienden. Die ze gehad had. Met die vriendenkring hier. Bij die vrouwen van die Joodse mannen. Nu breekt ze er eigenlijk mee. Want ze merkt het wel. Die anderen doen niet mee. Die gaan gewoon weer naar hun huis. En die laten Paulus worden voor wat ze zijn. En daar is geen verandering. Ze is die vriendenkring kwijt. En nu zoekt ze een andere vriendenkring. Ze zoekt de gemeenschap der heiligen. En daarom ze dwong ons. Om in haar huis te blijven. Wat een zegen. Wat een verandering. Maar dat is een verandering die in het leven van alle die de Heere vrezen heeft plaatsgevonden. Ze leren er allemaal wat van kennen, dat ze van nature een gesloten hart hebben. En als ze daaraan ontdekt worden, wat een smart en wat een droefheid geeft dat. En ze gaan er allemaal wat van leren kennen, van dat werk Gods, dat onwederstandelijke werk Gods in hun hart. En ze krijgen het ook allemaal nodig als zij de verdorvenheid en de hardheid en de ongelovigheid van hun hart meer en meer leren kennen. Dan gaan ze steeds meer begeren naar dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest in hun leven. Want ze kunnen zichzelf geen leven en geen wasdom geven. Maar ze zullen dan ook allen leren om de Heere, de werker ervan, de gever ervan, de eer toe te brengen. Wat een zegen voor Lydia, deze speciale kerkdienst. Maar er waren ook nog anderen in die kring. Ik weet niet hoeveel, maar ze was niet de enige. Er zaten nog andere vrouwen ook toen Paulus daar preekte. Die hebben ook geluisterd, neem ik aan. Maar wat Paulus ook zei, en waar hij ook over sprak, en hoe hij de Heere Jezus en zijn genade ook aanprees, en hoe hij de onmogelijkheid van zelfverlossing ook aanwees, en hoe hij ook aandrong om die zaligmaker te zoeken en te vertrouwen, er kwam bij die andere vrouwen kennelijk geen verandering. Hun harten bleven gesloten. En zij wezen de boodschap af. En zij bleven vasthouden aan de Joodse tradities. Ziet u? De scheidslijn dwars door die kring, daar aan de oever van de rivier. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Scheidslijn dwars door de kerk heen. Dwars door die groep mensen heen die luisteren naar hetzelfde woord. Die zitten onder dezelfde prediking. Die horen dezelfde boodschap van dezelfde zaligmaker. De een
valt ervoor en de ander loopt erbij weg. De een krijgt een geopend hart en de ander blijft voortleven met een gesloten hart. Zo kan het dus ook. Wat hebben wij, gemeente? Alleen godsdienst? Hoe fraai, hoe mooi, hoe ernstig en wat er verder van gezegd kan worden ook. Laat het zo toch niet blijven. De God die Lydia's hart opende is er nog. En zijn kracht is nog dezelfde. En zijn gewilligheid om harten te openen is nog dezelfde. Vlucht dan tot hem. Opdat u ook acht leert geven op hetgeen van Gods wegen gesproken werd. Opdat u ook mag vallen voor die koning. En opdat u ook mag leren kennen de kracht, de genadige kracht van zijn woord. En opdat u ook met Lydia leert om de Heere de eer te geven. En hem al uw zaligheid toe te schrijven. Het begon in de eeuwigheid. Het ging door in de tijd. Hij deed het allemaal. En hij zal het ook nog een keer voleindigen. Voor al de zijnen. Amen. We zingen Psalm 71, het 10e en het 11e vers. 71 vers 10 en 11. Wij danken uw grote en heilige naam, Heere, voor het goede dat u ons op deze dag en ook in deze dienst nog weer hebt willen geven. Wilt u er nu zelf voor zorgen dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het vruchtbaar mag zijn in het midden der gemeente, dat het harten mag raken. Ja, wij bidden u dat u dat wonder doen wilt, ook als we de kerk verlaten en als we uw woord meenemen. Dat wonder wat u in Lydia's leven deed. Harten openen. Uw woord levend en krachtig doen werken. onwederstandelijk doen werken, zaligmakende kennis van u en van uw heil geven. Heere, we bidden u zegen uw woord. Draag gij voor de vrucht zorg, zoals u dat ook allemaal deed in het leven van Lydia, zoals u dat trouwens altijd doet bij alle die u een oprechtheid vrezen. U zorgt voor alles. Het gaat van u uit, het keert ook tot u terug. Heere, wij bidden u dat dat werk van u, zoals dat toen en daar gebeurde, verder mag gaan, dat dat nog gebeuren mag, dat dat ook in deze tijd, dat dat ook onder ons rijk en heerlijk openbaar mag komen, in het leven van jonge mensen, in het leven van ouderen, tot in het leven van ouden toe. Schenk dat, Heere, en dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 87 en daarvan het vierde vers. 87, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.